En goedemorgen allemaal. Zijn er vragen?
U zei, de wereld is in je, ook al die toestanden. Dat vind ik een beetje lastig om dat niet te zien.
U moet het niet zien, hè? Dus in die zin, die denken, dat moet ik zo ervaren of zo. Hè? Het is wel een realiteit. De ganse kosmos is in ons. Dat is niet alleen een soort vrome of mythologische gedachte, maar dat is een realiteit in die zin van het bewustzijn dat alles geschapen en draagt, dat is ook in ons. Met alle pijn van bewustwording en alle struggles, maar ook alle vrede en vreugde, die een echte, dat is allemaal in ons. Dat is misschien een goed thema, kunnen we daar wat over doorborduren? De mensheid in zijn zoektocht naar te ontsnappen aan de terreur van de vergankelijkheid en de pijn en de desillusie, heeft altijd gezocht naar het zuivere land. De plaats voorbij. De plaats waar het lijden, de struggle, de vergankelijkheid, de pijn van de rouw en van de vertwijfeling en van de onvrede voorbij is. En dat heeft in de religies veel namen gehad. Het zuivere land, hè, in het boeddhisme, de hemel, het koninkrijk gods, het koninkrijk der hemelen, nirvana, Shambhala. Het zuivere land, weet je wel. Al die tradities hadden een soort van, wij moeten deze terreur van de vergankelijkheid, moeten wij voorbij naar een soort rust, een soort vrede. Ze streefden dus een soort zuiverheid na, een soort puurheid, voorbij de dualiteit. Alleen, en dat is de tragiek van de religies, dat ze dat allemaal projecteerden in verkeerde dingen. En als u iets van de fenologie van de godsdiensten weet, dan weet je dat die wet van zuiverheid, dat die in alle religies heel belangrijk is geweest. Kosher, niet kosher. Zuiver, niet profaan, heilig. Er was altijd een scheiding. Er was altijd, en dat ging soms heel ver. Brahmanen, die bij wijze van spreken het beheer hadden over de kosmische wetten en de kosmische orde moesten herstellen door allerlei heel ingewikkelde rieten, vedische rieten en offers, hè, mochten niet door onaanraakbaren aanraken. Zelfs hun schaduw was al besmettend, moesten ze weer reinigingsrieten doen. Een vrouw die ongesteld was, mocht niet in de keuken komen, moest apart gaan slapen. En zo heb je ongelooflijk, en dat heb je in alle religies. Wij gaan voor die kosmische orde en wij moeten dat als het ware herstellen. Zuiver, onzuiver. En er zijn echt heel veel, ik zeg, zeer veel dingen in de religies die daar, die uitlopen op geweld. Van die verhalen die juist omwille van de zuiverheid, religieus gemotiveerdheid, die ongelovige honden, dat is een belediging voor Allah, hè? Dat is een belediging, want de hele aarde hoort aan Allah, dat is toch vanzelfsprekend, dus hè, die moet onderworpen worden, dat is een plicht. Ik noem ze maar in korte, hè. Maar dat de religies zijn daar vol van. Er is een afschuwelijk verhaal, maar dat ik heel mooi vind, omdat het zo heel archetypisch uitdrukt waar het in de religie om gaat, hè. Dat is een oud verhaal van, we hebben gisteren al gehoord van de Skywalker. Dat weet je wel, de man die naar het einde van de wereld om die zuiverheid te vinden, het zuivere land. En dat de Boeddha zegt, stop. Want de zuiverheid is hier. De zuiverheid is in deze 2 meter. Een ander verhaal. Misschien kent je het uit de sutra's. Hè? Er was een man die spiritueel best begaafd was en echt toegelegd op het, hè, op het spirituele. Zodanig dat zijn guru jaloers werd. En die zei, ja, nu kunt je maar alleen een volgende stap in het spirituele pad maken als je mij 1000 pinken levert. Zegt, het is een gruwelijk verhaal, maar ik vind het zo archetypisch omdat het zo, zoiets heel diep zegt van de wanen waar we in versukkeld kunnen raken. En inderdaad, die man, hè, dus schijnbaar goed gemotiveerd, ging mensen doden en hun pink afsnijden en hij maakte een collier, hè. Dat is ook zijn naam, de pinkencollier, heette die man. Totdat hij op een zeker moment, hè, zag hij de Boeddha voorbij komen. En hij ging erachteraan, maar de Boeddha die liep gewoon door. En hij zegt, monnik, stop, stop. Ik ben gestopt, zei de Boeddha. Jij moet stoppen. Jij moet stoppen met mensen pijn te doen. Mensen te beschadigen. Jij moet stoppen. Ik ben gestopt, ook al ga ik voorbij. En ben ik een eeuwige bedelaar. Je moet stoppen. Stoppen van mensen te beschadigen. Stoppen van mensen pijn te doen. Stoppen van gelijk te hebben. Stoppen van uw partner te beledigen en te vernederen. En noem maar op, vul het zelf maar in. Stoppen. Dat is de eerste religieuze wet. Stoppen en wakker worden en kijken. En terug herinneren wie we eigenlijk zijn. Waar is dat zuivere land? Waar is dat? Hè? Waar is die oneindigheid? Waar moeten we die vinden? Moeten we inderdaad blijven lopen, iets nastreven, blijven hollen? En doodmoe en burn-out, weet je wel, of weet ik wat. Wat zijn er allerlei voor spirituele idealen? Een ander verhaaltje, en verhaaltjes doen het. Sorry Jenske, want jij hebt het al gehoord, maar er was eens een koning, hè, in een Indisch klein rijk, en een leuke, aardige man. En, hij had een zwak, hij hield van de jacht. En op een zekere morgen, heel vroeg in de morgen, trekt hij zijn jachtkledij aan. En heel alleen sluipt hij het paleis uit en gaat hij op jacht. En hij geniet van de natuur, hij geniet van de bossen. En hij gaat steeds verder, verder, verder. En hij, zonder dat hij het weet, verlaat hij zijn koninkrijk en gaat hij steeds dieper het bos in. En wat gebeurt er dan? Een slang komt voor zijn paard steigert. Hij valt van zijn paard en verliest het bewustzijn. En na enkele uren wordt hij wakker en is hij totaal alles vergeten. Dat is onze toestand, onze geestelijke amnesia. Wie zijn wij eigenlijk? En hij denkt, wie ben ik eigenlijk? Wat doe ik hier? Waar ben ik? Wie ben ik? Hij weet het echt niet meer. En hij denkt, ik heb jagerskleren aan, dus ben ik een jager. Ga ik maar jagen. En hij jaagt en daar is hij vrij succesvol in, maar hij blijft altijd iets. Ik zit in een verkeerd leven, het klopt niet. Ergens is er iets dat niet. En 's nachts heeft hij vreemde dromen. Droomt hij inderdaad dat hij liefdevol zijn onderdanen ontvangt. En hij van een vreemde droom van een jager. Klopt toch niet. Hè? Op een zeker moment komt hij de koopman tegen en die zegt, oh ja, en hij vertelt die droom en hij zegt, oh ja, maar zeg, dan weet ik wel, jij moet koopman worden. Dan kun je heel rijk worden en dan kun je droom verwezenlijken. En inderdaad, hij wordt koopman. En dat lukt eigenlijk niet zo geweldig goed. Hij zit weer in een verkeerd leven. hij verwerft rijkdom, maar Het klopt niet. Hij blijft die droom hebben. Op een zeker moment komt hij een soldaat tegen en die vertelt die droom weer. En hij zegt, oh jammer, je zegt hem, je moet wapens kopen en gaan strijden en dan kun je een rijk veroveren. En hij wordt soldaat, maar dat voelt hij ook. Dat klopt niet. Totdat hij een wijze sadhu tegenkomt, een mysticus, een rondreizende heilige man. En die zegt, ik weet wat, ja oké. Okay. Hij moet wel doen wat ik zeg. Koop een wit paard en laat u een zilveren zwaard smeden. En rijd naar daar. Ja, men zegt hem, nee, dat is te gevaarlijk. Hè. De soldaten gaan mij, die gaan mij gevangen nemen en hij inderdaad, hij koopt een wit paard, laat een zilveren zwaard nemen en rijdt inderdaad naar de plaats waar de sadhu heeft gezegd. En tot zijn grote verbazing knielen alle soldaten en buigen hun hoofd diep of stof. Onze koning is teruggekeerd. Kom. Totdat hij inderdaad, hè, stilaan in zijn paleis komt, is de amnesia voorbij en begint hij zich te herinneren wie hij werkelijk was. Het gaat natuurlijk, deze parabel gaat niet over de koning, maar gaat over ons, over jou. Wij lijden aan een soort amnesia, aan een soort geheugenverlies. Wij weten niet wie we werkelijk zijn. En wij zitten allemaal in een verkeerd leven. Dat is niet waar hoor. Niemand zit in een verkeerd leven. Wij denken dat, hè, want binnen dit verkeerd leven. Het leuke is dat in die oude religies altijd het paradijs, waar we uitgestoten zijn, waar de engel met een vlammend, dat altijd ver weg was, dat moest veroverd worden, dat moest geboet worden. Het paradijs boeten. Gelijk net te boeten, net te herstellen. Wij moeten het paradijs boeten. En in onze spiritualiteit van de monniken, van, wij waren inderdaad mensen die de boeten als hoofdmoot hadden, de trappisten. En op de poort in een trappistenabdij, si penitentiam non egeritis omnes simliter peribitis stond er. Als je geen boete doet, zul je allemaal op een gelijke manier omkomen. Wij moesten dus het paradijs boeten, maar dat. Ja. Maar in het Grieks staat er metanoia. Een nieuwe noes, een nieuwe geest. Geen penitentie en mafassen en ons geestelen en weet ik wat. En dat kan allemaal zinvol zijn hoor, en nachten doorwaken en veel vasten en eindeloze sessies met veel pijnlijke knieën. Kan allemaal. Maar het gaat om de noes, het gaat om de geest. Metanoia. Het gaat om de nieuwe geest. De geest, hè, voorbij al ons denken. De zuiverheid zit hem dus niet in een uiterlijke discipline, die erg belangrijk is, en een training is belangrijk, maar zit hem inderdaad in de kwaliteit. Voor een zuivere geest is alles zuiver. Voor een onreize geest die oordeelt en hecht aan zijn opinies en de anderen wil overtuigen, is er niet zuiver. Het is natuurlijk heel belangrijk om dat te realiseren, zeker, hè, voor de Nederlanders onder ons, als je juist uit een verkiezingsstrijd komt. Is het natuurlijk leuk als je zo, hè, het grondbeginsel van een echte spiritualiteit is, don't hold opinions. Wees niet gehecht aan je opinies. En natuurlijk is het goed om opinies te hebben, om iets te weten, zo'n wereld, dat wil ik en dat wil. Maar wees er niet aan gehecht, want uw tegenstander heeft een heel andere opinie en misschien zit daar ook iets in. En in een debat heb ik nog nooit een politicus hoor zeggen, hé, je hebt eigenlijk gelijk, ik ga eens over nadenken, we gaan dat schrappen in ons politiek partijprogramma. Dat is nog nooit gebeurd. Want wij gaan altijd argumenten zoeken om onszelf, en die zijn er altijd. Je kan altijd argumenten vinden om mijn standpunt, maar dat zijn allemaal maar, het totaal, het geheel is de werkelijkheid. En daar hebben we toegang tot. Niet in onze concepten, in onze opinies, in onze gevoelens, onze emoties. Die zijn er allemaal, dat zijn allemaal mentale constructies. Maar in onze diepe geest, in ons eigen hart, is de toegang tot die oneindige ruimte. Tot de stilte. Tot de vrede. De vrede die vreugde voortbrengt. Het is, we leven niet gedoemd in een vergankelijke wereld die alleen maar triestigheid en afbraak en destructie is. Tuurlijk is er die destructie, tuurlijk is die afbraak, natuurlijk is er geweld. Maar er is ook iets heel anders. De grote godsdienststichters, sorry dat ik dat zo zeg, die zagen dat allemaal heel duidelijk. Jezus op een zeker moment verklaarde alles rein. Geen scheiding tussen profaan en sacraal. Het voorhangsel van de tempel scheurde. Alles was heiligdom. Het priesterschap werd, de offers, niet nodig. Dit is de tempel. Dit lichaam is de tempel. De Boeddha. Juist hetzelfde. De reinheid, de zuiverheid zit hem in ons eigen bewustzijn. Te midden in het vuur is er de koelte. Te midden van het vuur, te midden van de oog van de orkaan is er die rust waar die oneindigheid toegankelijk is. De lotus te midden van het vuur, daar gaat het om. Niet het vuur al laat maar doven, want dan blijf je bezig. Tuurlijk moeten we daar proberen, hè, het leven aangenamer te maken voor, zeker voor zwakken en kwetsbaren. Natuurlijk. Maar het gaat wel om de juiste zicht, anders doen we weer, gaan we weer een veelleistung die weer leed veroorzaakt. En we moeten stoppen. Stoppen en echt kijken, wijsheid. Er is een mooi, hè, dus zalig de zuiveren van hart, want zij zullen God zien. Ik vind dat zo geweldig. De zuiver van hart zien werk. En waar zien ze hem dan? Hoe zien ze hem dan? Zien ze dan een geweldig licht? Zien ze dan... waar zien ze dan? Nee, ze zien hem in de steen. Ze zien hem in de vogel. Ze zien hem vooral in jouw gelaat. Ze zien hem in jouw ogen. Ze zien hem... Want ik zat in het gevangen en jij hebt mij bezocht en ik had honger, heb jij mij te doen. Ze zien hem. Want alles is dat gelaat. Heel de schepping is het gelaat. Een verhaal nog van de Boeddha. Hè? Op een zeker moment was de Boeddha in zijn sangha aan het rondreizen. En hij kwam ergens in een gemeenschap van monniken. En er lag een broeder in zijn hutje, erg ziek. Helemaal bedekt met zweren, stonken en in zijn eigen urine en zijn braaksel. En al die monniken waren bezig met zuiver zijn. Dat is toch afschuwelijk. En wat deed de Boeddha en Ananda? Die zei, monniken, jullie hebben geen vader en moeder meer. Jullie zijn de vader en moeder van die zieke. En de Boeddha waste de man en verzorgde hem samen met Ananda. Want er is niets onrein. En wie weet, hè, de oude Indische maatschappij, hoe ongelooflijk strikte de kastenregels waren en de reinigheidsregels. En dat is in vele culturen zo. Oh nee, niet aanraken, niet binnengaan. Terwijl de grote, Jezus, Boeddha, en die zien verder en die zien, het hangt van het bewustzijn af. Het hangt van mijn blik af. Het hangt van mijn, hè, wat ik gisteren zei, hè, dus inderdaad in die wereld zitten alle tragiek, maar zitten ook de alle zaden van liefde en mededogen en verbinding en eenheid. En hoe moeten die nu bewateren, die zaden? Hè? Moeten dan weer van alles gaan doen? Nee, je moet gewoon stoppen. en ruimte maken. Want vanzelf groeit het graan, vanzelf groeit de alm, vanzelf. Wij moeten ons niet identificeren met het onkruid, met al die bittere en zure en egoïstische gedachten. Dat die er zijn, dat zal onvermijdelijk zijn. Die blijven komen. Maar zie wat het is. Het zijn mentale constructies om mezelf te handhaven en dat hoeft niet. Ik moet mezelf niet handhaven, ik moet mezelf niet verdedigen. Dat is niet zo. We hebben een grote pleitbezorger. Die geest wordt de pleitbezorger, de advocaat genoemd. Die staat ons bij. Advocare, die roept bij ons. Hè. Dat is iets dat een prachtig woord eigenlijk. Zalig de zuivere van hart, want ze zullen God zien. En dan staat er niet in later in de hemel of in de aanschouwing. Dat zijn allemaal van die prachtige projecties. Dat mag allemaal, maar dat staat er niet. Hè? Ze zullen God zien nu. Zalig de armen van geest, want aan hen behoort het koninkrijk der hemelen. Die werkelijkheid... Die manifesteert zich als we niet hechten, als we niet bezitten. Als we niet opinies bezitten. Nou ja, mensen die geen vegetariër zijn, dat kan echt niet hoor. Dat kan echt niet. Mensen die wijn drinken, don't use intoxicants. Mensen, dat kan niet hoor. We hebben allerlei oordelen. En natuurlijk is het goed om... om geweldloos te zijn en geen alcohol te drinken. Hè? Nou, weet wel dat Jezus zelf alcohol dronk. Ik pleit niet op alcohol. Ik bedoel, maar don't hold opinions. Daar hangt het niet van af. De vrijheid van de kinderen. De vrijheid van... Heb je al eens woord gehoord van Elsa Morante, dat is een Italiaanse schrijfster. Hè? Mm-hmm. En die heeft een prachtige roman geschreven voor mij. En omdat hij mijn naam draagt, vind ik dat ik er natuurlijk een zwak voor. Hè? Over de kleine Giuseppe. Mm-hmm. En Giuseppe die groeide op, want zijn moeder was Joods. En die was dus verborgen in de oorlog. En die kwam nooit uit de onderduik in Rome. En dat kind groeide daarop en ze is dan verkracht door een Duitse soldaat, nog wel een Joodse vrouw. Ja, je kent het, hè, dus zo zijn romans en hè, zo is het leven ook hoor. Dus, en dat kind heeft dus nog nooit buiten geweest. En dan komt het buiten en dat is voor mij de schoonheid van die roman. En dan ziet het een rochel. En dan ziet het de zon in en de maan en de sterren. En dan ziet het licht in. Hoe onzuiver. Hoe onrein. Is wel belangrijk. Maar nu die denken dat u dat allemaal moet voelen of gewaar zijn. Moet niks. Hè? Moet gewoon de adem tellen. Heel rustig. Van 1 tot 10. Of de adem volgen of uw mantra gebruiken. Door één ding te doen, zal al die rommel wat tot rust komen. En kunnen we in die samadhi gaan. Want in die samadhi gebeurt het. Iedere keer weer terug in die inkeer, in die rust gaan. En dat vraagt een tijd. Dat is niet van ene keer zitten. Er zijn mensen die dat bij ene keer zitten al weten hoor. Maar de meeste vraagt dat jaren om te oefenen. Om altijd maar terug in die samadhi te komen. Totdat het rijp is en je... En de deur open gaat. Hè? Ik heb geen idee hoe laat het is.
10:00.
Oh, kijk, moet ik stoppen. Hè? Ik zal een klein voorbeeld. Ach, we zijn er. Je kent die allemaal natuurlijk. Maar. Is iemand uit een andere traditie mee opzet, heb ik nu iemand gekozen uit een Hindoe-traditie. Niet uit het Zen, want het is overal. Het zit bij de christenen, het zit bij de soefies, het zit bij de hindoes, het zit bij de taoïsten, het zit bij de zen. De zen is een heel goede discipline. En die man heeft regelmatig in die samadhi geweest, in die inkeer, jaren discipline, en dan zegt hem: "The ego has disappeared. I have realized my identity with Brahman. And so all my desires have melted away." Dus het ego is verdwenen. Ik heb me gerealiseerd mijn identiteit met Brahman. Met het absolute. Wij zouden zeggen met het God. Ik heb me I have realized my identity with Brahman and all my desires have melted away. En al mijn verlangens, mijn begeerten zijn weggesmolten. Hij zegt arm geworden, hij verlangt niks meer. What is that joy that I feel? Who shall measure it? Wat is die vreugde die ik voel? Wie zal dat meten? I know nothing but joy. Limitless, unbounded. Ik voel niets dan vreugde. Grenzeloos. Niet gebonden. Ik ben niet blij omdat. Omdat jij leuk of vriendelijk zijt. Ik ben gewoon blij. Leuk, hè? Unlimited. Unbounded. Vreugde. Als ik inderdaad de christelijke mystici bestudeerde, dan was dat ook. Hè. Ruusbroek zegt dat zo mooi. Je moogt niet rusten voor je geniet. Voor die vreugde er is. Je moet inderdaad doorgaan totdat er inderdaad het smelt en er een soort... Het gaat om een vreugde. Dat is iets anders dan geluk. Hè, want vreugde kun je ook hebben in je cel als je opgesloten zit. Hè, denk aan Mandela, denk aan Gandhi. Dat is niet geconditioneerd. Dat is ongeconditioneerd, niet omdat de mensen allemaal zo aardig zijn. Nou, niet alle mensen zijn aardig, er zijn echt gevaarlijke mensen. Maar daar lang het niet van af. Unbounded, limitless. My mind fell like a hailstone into the vast expanse of Brahman's ocean. Mijn geest voelt als een hagelsteen die in de wijde oceaan van Brahma valt. Steen is natuurlijk ook oceaan. Hij heeft wel een lange weg gegaan, maar hij is oceaan. Touching one drop of it, I melted away and became one with Brahma. Dus één druppel aangeraakt van de oceaan, hè, en het smolt weg. En ik werd één met Brahma. And now, thought I return to human consciousness, I abide in the joy of the Atman. En nu, tot het gewone bewustzijn, menselijke bewustzijn, teruggekeerd, geniet ik van de vreugde van Atman in Brahma. Now finally and clearly, I know that I am the Atman whose nature is eternal joy. Nu weet ik dus dat men een aard eigenlijk is. Die eeuwige vreugde, dat is mijn aard. Gek, hè? Ik zal het nooit vergeten, hè? En als jonge monnik had ik natuurlijk veel de woestijnvaders gelezen en die oude Griekse kerkvaders en zo. Ja, geweldig, hè? Prachtig. En was ik erg gegrepen door het begrip pentos in het Grieks, hè? De rouwmoed. Kataluxis, de rouwmoed des harten. Hè? De tranen, je moet herstellen, je moet rouwen, je moet het paradijs boeten. Hè? En dan kwam ik een oude, eerbiedwaardige abdis tegen. Mère Hortense Berthet, ik zal nooit vergeten, ze is ondertussen gestorven. Dus. Was Mondiale, was dokter in de kernfysica en was later dus Mondiale geworden. En abdis dan later, hè? Eerst melvissenmeester en abdis. En die zag me, die zei: "Pentos, Pentos, een geweldig boek. Amma, je moet dat eens lezen, een geweldig boek." Hij zei: "Ja, maar je bent vreugde." Nooit vergeten, je bent vreugde. Wij zijn geroepen tot dat. En natuurlijk is er pijn, is er verdriet, is er verwarring. Maar onze bestemming is vreugde. Tot.